Dan gaan we met elkaar lezen uit Johannes 14, vanaf het eerste vers. Maar eerst gaan we met elkaar zingen op Psalm 103, daarvan het tiende vers. Dus Johannes 14, maar eerst gaan we met elkaar zingen uit Psalm 103, en daarvan het tiende vers. De Heere heeft zich als de Allerhoogste Koning een troon gevest in zijn hemelwoning. Zijn koninkrijk heerst over het wereld rond. Loof, loof den Heere, gij zijn de legermachten. Gij engelen die hem dient met heldenkrachten. En vaardig past op het woord van zijn mond. Psalm 103, vers 10. Lees uit Johannes 14, vanaf het eerste vers. Uw hart wordt er niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Thomas zeide tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zeide tot hem, ik ben de weg, en de waarheid, en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij lieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. En van nu aan kent gij hem en hebt hem gezien. Filippus zeide tot hem, Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zeide tot hem, ben ik zo'n lange tijd met u lieden, en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij, toon ons de Vader? Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u lieden spreek, spreek ik van mijzelf niet. Maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet de werken. Gelooft mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En indien niet, zo gelooft mij om de werken zelf. Voorwaar, zeg ik u lieden, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En zal meerdere doen dan deze, want ik ga heen tot mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. Tot zover. Zullen we samen bidden. Heere Heilige, machtige God in de hemel. Zo zijn we vanavond weer bij elkaar gekomen om samen te luisteren, om samen onderwijs te ontvangen van U, o dierbare Heilige Geest. Wij zijn vanavond niet gekomen omdat wij iets hebben of omdat wij iets weten, maar juist, Heere, omdat wij hulp nodig hebben, juist omdat wij onderwijs nodig hebben. Daarom zijn we hier samen vergaderd en daarom vouwen we eerst onze handen. Om het van U, de Heere, alleen te verwachten vanavond. Wilt U dan vanavond alstublieft de hemelen scheuren? En wilt U nederkomen in het gewaad van Uw woord? Wilt U ons helpen, Heere, in het spreken? Wilt U onze mond openen? Wilt U uw woorden op onze lippen leggen, zodat we vanavond niets anders zouden spreken dan uw woorden, uw getuigenis, dat eeuwig zeker is en dat slechten onwetende wijsheid leert. Maar Heere, wij kunnen dat niet zonder U. Daarom het wacht alles op U. O kom dan, o dierbare Heilige Geest, ondanks wie wij zijn. Kom dan tot ons en tot de hoorders en vervul ons vanavond geheel van U. Wat zou het groot zijn als we vanavond een uurtje mogen losraken van deze wereld. Mogen losraken van alle zorgen die ons de hele dag omringen. U weet het, Heer, hoe wij hier gekomen zijn, hoe we deze dag hebben doorgebracht. Hoe de vaders gewerkt hebben, geworsteld hebben misschien om een boterham te kunnen verdienen, hoe de moeders geworsteld hebben in het gezin om alles ordelijk te laten verlopen. Wat kan het zwaar zijn? O Heere, geef toch dat het allemaal een ogenblikje onderaan de berg mag worden achtergelaten. En dat we vanavond mogen opklimmen en mogen zien en mogen horen dingen die we nooit eerder zagen en nooit eerder horen. O Heer, wilt U vanavond geven dat U, o Heer Jezus, weer mag verschijnen zo heerlijk in het geloofsoog, dat we U zouden mogen zien. En daardoorheen zouden mogen zien de heerlijkheid die wacht voor Uw kinderen. Dat we vanavond hemelsgezind zouden mogen raken en alles in ons zou mogen uitstrekken naar die dag die komt. Dat we deze tabernakel mogen verlaten. We mogen heen gaan tot U, o Heer Jezus Christus, tot U, o dierbare Vader, tot U, o Heilige Geest, om eeuwiglijk bij U te zijn. O Heer, wil dan het hart van Uw kinderen vanavond verlevendigen. Hoeven we toch bij deze zaken niet dor en mat te zijn? Hoeven we deze zaken niet maar louter verstandelijk te verklaren, maar mag het levendig zijn en krachtig voor zover we dragen kunnen? Gedenk ook aan degenen die daar vreemd van zijn, Heere, die nog voor eigen rekening leven. die vanavond wel zullen horen van een heerlijkheid en van een zaligheid, van het eeuwig zalig leven, maar die moeten zeggen, ik zal dat niet aandoen. Als het blijft zoals het is, als er vanavond zijn, die moeten zeggen, ik leef nog voor eigen rekening en straks dan stort ik in de hel. Nee, ik zal niet zingen, maar mijn tong kauwen. Nee, mijn ogen zullen niet opgeslagen zijn om zich te verlustigen in de schoonheid van de koning. Mijn ogen zullen samengeperst zijn van smart. O Heere, wat is de ontzaglijke werkelijkheid dat we vanavond staan, wederom op de grens van dood en leven, van eeuwige zaligheid en eeuwige rampzaligheid. O Heere, geef dan een bewogen hart in het spreken. Geef dat we vanavond zielen zouden mogen zien, geen mensen met karakters en al dan niet voor ons vriendelijk of aangenaam, maar dat we vanavond zouden mogen zien zielen voor een eeuwigheid geschapen. O Heere, geef ons dan de ogen van U, o Heer Jezus, om met barmhartigheid bewogen te zijn over ons en over onze kinderen. O, geef het ons allemaal vanavond, wij hebben niets. Maar onze verwachting is van U, juist ook omdat U beloofd hebt dat U met ons zult zijn tot aan de voleinding der wereld. Juist ook omdat U gezegd hebt, omdat wij niets kunnen, dat U uw kracht in onze zwakheid zult volbrengen. Juist ook omdat U beloofd hebt de woorden in de mond te leggen, daar pleiten we op, Heere. U houdt getrouw uw woord. Doe het dan ook vanavond. Neem alles weg wat hinderen kan, Heere. Om Jezus wil. Amen. We zijn met elkaar al heel wat maanden onderweg, waarin we de christenreis van Bunyan proberen te verklaren, waarin we samen de reis meemaken met christen. Het is vanavond de 35ste keer en we naderen steeds meer waar het uiteindelijk allemaal om te doen is. Want waar gaat het nou eigenlijk om in de christenreis? Het is de christenreis naar de eeuwigheid. Wij zijn gewend om het leven heel groot te zien en de eeuwigheid als iets kleins wat ooit nog komt. Maar we moeten het echt omdraaien. We leven in dit aardse leven. Het is hier maar heel kort en heel betrekkelijk en dan daarna volgt die grote, eindeloze eeuwigheid. En we hebben niet de laatste keer, maar de keer daarvoor met elkaar gehoord hoe christen door de doodsjordaan is gegaan. We hebben de laatste keer gehoord hoe lichaam en ziel van elkaar scheiden als we sterven. En het lichaam in de aarde gaat als een tabernakel wordt afgelegd en de ziel terstond heen gaat naar haar plaats. En vanavond zullen we weer verder gaan luisteren naar hoe Bunyan ons dat tekent. Hoe christen door die doodsjordaan gegaan zijnde de reis maakt de berg op naar Sion, naar de hemelstad. En terwijl ik daar zo mee bezig was in de voorbereiding, toen dacht ik, het is eigenlijk best bijzonder, hè? Als je zo die christenreis begint, dan mag je in het begin mag je spreken over zaken die ook als spreken niet vreemd zijn. Ook wij weten persoonlijk en bevindelijk wat het is om in de stad Verderf te wonen. Ook wij weten wat het is om erachter te komen dat stad Verderf zal worden omgekeerd. Ook wij weten als spreker van die worstelingen, hè, als je met een zondepak over de aarde gaat en niet weet hoe je leven moet en hoe je sterven moet. Ook wij weten wat het is om te lopen onder de vloeken, onder de toren van God en te niet weten hoe je daarvan verlost zult moeten worden. Ook Gods dienaren weten wat het is om gewezen te worden naar het poortje dat er een weg is en een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Wij weten hoe het hart kan opspringen van hoop en van moed. Er is een mogelijkheid van zalig worden. We weten wat het is om bij de berg Sinaï te komen en te proberen daardoor eigen werken zalig te worden. We weten er iets van wat het is om daar de donder en de vloek van de wet te moeten vernemen en te beven en te sidderen. weten wat het is om geleid te worden tot het poortje. We weten wat het is om te kloppen op die deur. En we weten dat die open gaat voor ieder die klopt. We weten wat het is om aan het kruis te mogen komen. We weten wat het is, iets daarvan, wat het is om Christus daar te zien in al zijn schoonheid als Sion's betalende, lijdende borg. We weten wat het is om de vrijspraak van God de Vader en de getuigenis van de Geest te ontvangen, dat al je zonden je om Christus wil vergeven zijn. We weten er iets van wat het is om de woorden op de lippen te krijgen, Abba Vader. We weten wat het is om die smalle weg te moeten gaan, vol moeite en vol verdriet. We weten wat het is om van het pad af te gaan, hoe vaak niet, en te komen in dat kasteel twijfeling en te maken te krijgen met die reus wanhoop. We weten van al die strikken en al die listen, hoewel allemaal ten dele. Maar vanavond moeten we eigenlijk zwijgen, want hier weten wij niets van. Ik niet en u niet. Ik weet niet wat het is om te sterven. Ik weet niet wat het is om door de doodsjordaan heen te gaan. Dus waar we u misschien dan in de achterliggende maanden voor gegaan zijn. En hebben gezegd, kom maar mee, we proberen het te tonen. De zaken waarvan we zelf ook weten wat het is. Nu moeten we een stap terug doen. En nu worden wij ook aanschouwers. We weten het ook niet. We weten niet wat het is om te sterven. We weten niet wat het is wat we vanavond gaan horen. Om tot die hemelstad te komen. We weten het niet. We weten het niet. Als je de apostel Johannes hoort in die eerste algemene zendbrief. Als hij daar zegt dat hij spreekt van hetgeen hij gehoord heeft. Van hetgeen hij gezien heeft met zijn ogen. Hetgeen hij met de handen heeft getast van het woord des levens. Johannes zegt, alles van Christus, dat weet ik van ondervinding. Ik heb hem gezien, ik heb hem getast. Ik heb zijn woorden gehoord, ik heb zijn onderwijs ingedronken. Ik spreek, zegt Johannes, niet van dingen die ik niet weet. Ik heb ze gezien. Maar ook Johannes zal nu moeten zwijgen. Allemaal zullen we vanavond het diepe besef moeten hebben dat we moeten spreken van dingen die geen oog heeft gezien. En die geen oor heeft gehoord. Die in het mensenhart niet op zijn gekomen wat God bereid heeft voor degene die hem vrezen. We weten het niet. We weten het eigenlijk, moeten we ervan stamelen. En eigenlijk zouden we vanavond allemaal stil moeten zijn. En ik ook gewoon moeten gaan zitten. En we moeten zeggen, Heer, wij weten het ook niet. En toch, misschien zit er vanavond een kind van God hier en die zegt, maar mijn hart verlangt ernaar om er toch iets van te horen. Om toch iets van te leren, want wat zal het zijn? Als ik mijn ogen sluit, waar kom ik dan? Wat is het einde van de reis? Is er dan niets van te zeggen? Nou, dat gelukkig wel. Er wordt in de Heilige Schrift het nodige van gezegd. En daarom kunnen we er vanavond toch naar luisteren, maar wel met die wetenschap. Het is allemaal zo ten dele, het is allemaal zo weinig wat we weten. Maar laten we dan toch proberen om daarnaar te luisteren. Ik wil eerst een stukje voorlezen uit de Christenreis zelf, om dat daarna dan wat te verklaren. Zo kwamen zij aan de overkant van de rivier. En daar zagen zij weer die twee mannen in blinkende klederen hen opwachten, die hen verwelkomden met de woorden: wij zijn gedienstige geesten, engelen, uitgezonden tot de dienst van degenen die de zaligheid beërven zullen. Dus we zijn door de doodsjordaan gegaan en ze komen aan de andere zijde en daar staan engelen hen op te wachten. En zo gingen zij tezamen naar de poort van de hemelstad. En zij traden de berg op met grote vaardigheid, ondanks dat de stad op fundamenten gebouwd was, hoger dan de wolken, zo gingen zij als door de lucht, onderwijl aangenaam sprekende. En de gesprekken die zij hadden met deze blinkenden, met deze engelen, die betroffen de heerlijkheid van die plaats. En zij zeiden dat de schoonheid van deze plaats ten eenenmale onuitsprekelijk was. Daar, zeiden zij, is de berg Sion, het hemelse Jeruzalem. Daar is het ontelbare gezelschap der engelen en de geesten van de volmaakt rechtvaardigen. Nu, zeiden zij, gaat u naar het paradijs Gods, waar u de boom des levens zult vinden en eten van die onverderfelijke vruchten. En wanneer u dan straks daar komt, dan zult u witte kleden ontvangen en gedurig spreken met de koning al de dagen van de eeuwigheid. Daar zult u niet meer zien de dingen die u tot nu toe zag op de aarde, zoals droefheid en ziekte, verdrukking en dood, want dat is voorbij gegaan. Nu gaat u naar Abraham en Isaac en Jacob, nu gaat u naar de profeten, naar de mensen die God heeft weggeraapt voor het toekomende kwaad. Nu gaat u naar de zielen die rusten op hun lege steden. Zij vroegen dan aan deze engelen, wat moeten wij in deze heilige plaats doen? Hun werd geantwoord, u zult daar ontvangen de troost van al uw arbeid en blijdschap voor al uw droefheid. U zult daar maaien wat u gezaaid hebt, namelijk de vrucht van uw gebeden en tranen en van het lijden dat u op de weg heeft uitgestaan voor de koning. Daar zult u kronen van goud dragen en het altijd durende gezicht van de heilige genieten, want u zult hem daar zien zoals hij is. Daar zult u ook gedurig met lof en met gejuich en met dankzegging hem dienen. Hem die u zo graag wenste te dienen in deze wereld, ofschoon het geschiedde met veel moeilijkheid vanwege de zwakheid van uw vlees. Daar zullen uw ogen verlustigd worden met het zien en het horen met de oren van de heugelijke stem van de Almachtige. Daar zult u uw vrienden die voor u daarheen gegaan zijn weer vinden. Daar zult u met vreugde ontvangen elke ziel die na u komt en u volgt in de heilige plaats. Daar zult u gekleed worden met de majesteit en de heerlijkheid en bekwaam gemaakt worden om uit te rijden met de koning der ere. Wanneer hij komen zal op de wolken met het geluid van de bazuinen, rijdende als op de vleugelen van de wind. En wanneer hij zitten zal op de troon van het gericht, dan zult u bij hem zitten. Ja, wanneer hij het vonnis zal vellen over de werkers der ongerechtigheid, dan zult u ook een stem hebben in dat oordeel. En wanneer hij dan weer tot de stad zal terugkeren, zult u meegaan onder het geschal van de bazuinen en eeuwig bij hem zijn. Tot zover. Bunyan heeft hier geprobeerd om te tekenen wat er in die hemelse heerlijkheid allemaal te genieten is. Ik heb gedacht om vanavond heel dicht bij het boek te blijven en gewoon stukje voor stukje daar eens over na te denken met elkaar. Om te kijken in hoeverre dat dan bijbels is, waar het in de Bijbel terugkomt. En vooral ook te proberen om samen ja, onze harten als het ware verlangende te maken als wij in Christus mogen zijn. Om het verlangen te voeden naar die heerlijkheid die wacht en degene die daar vreemd van zijn, vanavond zo jaloers te maken dat ze geen dag meer kunnen leven. Voor ze weten mogen ook daar naartoe te reizen. Ten eerste zeggen deze engelen dat ze op reis gaan naar een plaats die zo schoon is dat het onuitsprekelijk is. Jullie komen straks op een plaats die onuitsprekelijk schoon is. Als je daar alleen al over nadenkt. Als je de natuur in gaat bijvoorbeeld en je hebt wat aandacht voor de bloemen in het veld bijvoorbeeld, hoe mooi. Dan leven wij in een land waarin het nog vrij weinig verschillende bloemen zijn in verhouding tot tropische landen waar je planten en bomen en bloemen hebt. Dat is onvoorstelbaar mooi. Al zou je daar je hele leven tussen lopen en daar studie van maken, Je zou je verlustigen in die kleurenpracht en die unieke vormgeving en die prachtige symmetrie, hoe alles in die schepping klopt, dat is onuitsprekelijk mooi. En toch, hè, toch staat er in de Bijbel dat als je dat nou allemaal met je ogen zou bestuderen, als het gaat over de hemelse heerlijkheid, dat is iets wat geen oog gezien heeft en wat in geen mensen hart is opgekomen. Dus al zou u al de schoonheid van deze wereld, dat is al onmogelijk, maar allemaal tot u nemen en u in al die schoonheid verlustigen, dan gaat die hemelse heerlijkheid dat allemaal zo ver te boven, dat niet eens in uw gedachten kan opkomen. Dat is wat. Dat is een heerlijkheid dat onuitsprekelijk. Onuitsprekelijk zalig. Als Paulus opgetrokken is in die derde hemel, dan zegt hij, daar dingen die niet betamelijk zijn om uit te spreken, daar is niet eens taal voor. Er is niets van te zeggen. Zo schoon. Zo heerlijk. Weggelegd voor degene die hem vrezen. Weet je voor wie het weggelegd is? Voor die arme kinderen van God die soms op deze aarde nog geen stoeptegel bezitten. Die op deze aarde misschien niets anders hebben dan die kleine vierkante meter celruimte waar ze hun jaren moeten slijten. Die amper wat te eten en te drinken hebben. Die hier wegteren van smart en van pijn. En dan ineens, dan gaan die ogen dicht, dan sterven ze in zo'n cel. En dan gaan die ogen open in een onuitsprekelijke heerlijkheid. Weggelegd, apart gezet voor degene die hem vrezen. Zo onuitsprekelijk schoon voor Gods kinderen. De berg Sion. Het is de berg Sion. En daar zingt Psalm 87 van, hè. Men spreekt van u zeer heerlijke dingen. O schone stad van Israëls opperheer. Daar staan de blijde zangers. Daar staan de speliën met harpen en cymbalen. Daar zijn fonteinen in die stad. Zo heerlijk. Zo heeft de psalmdichter geprobeerd om het aards Jeruzalem te bezingen. Maar nou gaat dat in het hemels Jeruzalem. Alle gedachten, alles te boven. Het wacht voor het verdrukte, voor het vertrapte kind van God. En daar, als je daar dan mag komen, dan zegt Bunyan, daar vindt u het ontelbare gezelschap van engelen. Daar vindt u, kind van God, uw boezem- en hartevrienden terug. Dat is heel apart dat ik dat zeg, hè. Want normaal gesproken, als je een vrienden hebt, dan is dat vriendschap omdat je elkaar kent. Die vriend is goed voor jou en jij bent goed voor die vriend. En er is kennis van elkaar en er is liefde van elkaar. Ja, wij hebben ook zo'n spreekwoord, hè? Onbekend maakt onbemind. Als je iemand niet kent, dan kan je hem ook niet lief hebben. Maar daar komt Gods kind erachter dat er een engelenschaar geweest is die het hele leven, iedere dag, ieder uur, iedere stap nabij geweest is. Gods kinderen hebben een hele engelenschaar die van God wordt gezonden om ze op de weg te beveiligen, om ze te bewaren voor gevaren, om wraak te nemen op de vijanden van Gods kinderen, om hun wegen te omtuinen. Dus Gods kind dat wandelt en denkt, dat is de weg, daar moet ik heen. En de Heer vindt dat niet de goede weg. En dan komt er zo'n engel en die blokkeert zo die weg. En dan kan je er niet heen. En dan moet je weer de andere kant op. En zo zijn die engelen heel het leven bezig om die kinderen van God te leiden. Daarom zeg ik, het zijn als het ware hun vrienden. Alleen je kent ze niet. Maar daar zul je ze zien. Ik wil dat toch even voorlezen. Wat Calvijn van die engelen zegt. Hij zegt, het is een van de meest troostvolle zaken die de schrift ons leert aangaande de engelen, dat God hen gebruikt om ons de meest rijke zaken te doen toekomen. De Bijbel leert ons dat zij de uitdelers zijn van de goddelijke weldadigheid jegens ons. Dus tussen God die in de hemel woont en ons, daar is een ontzaglijk engelenrijk wat steeds actief is om Gods kinderen alles te geven. Calvijn zegt, ze waken voor uw heil. Dus u loopt ergens, u bent in groot gevaar, hebt er zelf helemaal geen erg in. En die engelen kijken maar toe. Wat doet die? Waar is die? Welk gevaar loopt die? Waar moeten we hem voor beschermen? Lees Psalm 91 is, hè? Die zorgen ervoor dat je je voet aan geen steen stoot. Dat doen die engelen. Ze vormen onze bescherming. Ze leiden onze wegen. Ze dragen zorg voor ons. Ze voorkomen dat ons iets kwaads zou overkomen. Ze troosten ons. Ze dienen ons. Ze boodschappen ons blijde tijdingen. En ze oefenen wraak uit tegen degenen die ons vijandig zijn. Dat zijn die engelen. Die dus dag en nacht voor uw welzijn waken. Denk je erom, kind van God, als je zondigt. Als je daar in het geheim, in het geniep zonde doet, dat heel die engelenschaar toekijkt. Dat ze met eerbied gesproken die vleugelen voor hun ogen moeten doen en zeggen, wat doe je nou toch? Hoe kun je dat nou doen? Dat zijn die engelen. En die zul je daar, zegt Bunyan, ontmoeten. Nou, ik durf u wel te zeggen dat een heerlijke ontmoeting zal zijn. Want op aarde is het al zo fijne als je eens een kind van God ontmoet, wat eerlijk is en wat rechtvaardig is en wat vol liefde van Christus is, wat met alle gebreken, want is dat een heerlijke ontmoeting, hè? Op aarde. Dat is zo verfrissend, hè? En dan kom je in de hemel en dan kom je dus wezens tegen die nooit iets anders hebben gedaan dan God loven. Ja, dat zijn heerlijke wezens. Dat zijn mensen engelen die altijd Gods wil hebben gedaan en Gods woord hebben bewaard. Die gestreden hebben tegen alles wat verkeerd is. Ja, betere vrienden kunt u zich niet wensen, toch? Ik heb in de behandeling van al die zaken die Bunyan noemt, heb ik een opklimming gedaan in heerlijkheid. Dus we gaan steeds meer omhoog. Het wordt steeds heerlijker. Het eerste is dus dat die ontmoeting met die engelen. Het tweede, dat is misschien nog wel heerlijker. De ontmoeting met de volmaakt rechtvaardig. Dat is toch een heerlijke ontmoeting, nietwaar? Als je nou straks bijvoorbeeld Abel mag ontmoeten. En je bent zelf in je leven aan alle kanten benauwd en belastend. En ze hebben pogingen gedaan om je leven te benemen. En je komt Abel tegen. En Abel kan vertellen hoe hij de eerste martelaar was. Of wat dacht u van Henoch? Ik loop zomaar even Hebreeën 11 door. Hè? Henoch, die wandelde met God. En je zou met Henoch kunnen spreken en zeggen, Henoch, hoe was dat toch, dat wandelen met God? Vertel er eens wat van, dat is toch, moet toch heerlijk zijn. Of Noach. Noach, vertel eens hoe dat nou was. Dat je een ark ging bouwen in een woestijn waar geen druppel water was. En Noach kan dat vertellen, hè, door het geloof. Of Abraham. Hoe was dat toch om je zoon te moeten offeren, Abraham? Of uit te gaan uit dat land en niet te weten waar je komen zou. Voel je hoe heerlijk die gemeenschap met Abraham, Isaac en Jacob aan die grote ronde tafel, waar het als het ware één eeuwig gezelschap is, waar ze allemaal kunnen vertellen, hoort wat God mij deed ondervinden, wat hij gedaan heeft in mijn leven, en het alles tot lof en tot eer van de grote koning. Dat is toch een heerlijkheid, of niet? Dat je ze weer terugziet, die oude vrienden, en die oude bekenden die u voorgegaan zijn. Of misschien wel uw man of uw vrouw. Misschien wel uw kinderen. Die gestorven zijn in Christus. En waarvan u zeggen moet, hè, ze zullen niet meer tot mij komen zoals David dat zegt. Maar ik zal wel tot hen gaan. Ik zal ze weer zien. Ik zal God weer loven met degene die mij hier ontvallen zijn, is dat geen heerlijke stap van verheerlijking? Ja, en dan nog meer. Geen droefheid, geen verdriet, geen ziekte, geen zwak lichaam. Dus het genieten van dat die gemeenschap der heiligen wordt niet meer verstoord door lichamelijke zwakheden. Nog heerlijker, bekleed te worden met lange witte klederen. Hier op aarde dat vuile bestaan omgedragen. Die tabernakel vol zonde en vol schuld. Altijd bezoedeld en daar omhangen te worden met dat zuivere witte kleed van Christus gerechtigheid. Dat is toch zalig? Gouden kronen te mogen dragen en die dan te mogen werpen aan de voeten van Christus. De overwinnaarskroon te krijgen, hoewel niet verdiend, en te daarom eeuwig te werpen aan de voeten van de grote koning. En dan nog wat. Bunyan zegt, om daar steeds weer te mogen ontvangen degene die na u komen in de hemel. Als de hemelklokken weer luiden. En vrienden die achterbleven toen u moest gaan, ook de hemel betreden en u ze met gejuich welkom mag heten. Toch heerlijk. En dan, Bunyan zegt, u mag daar met lof en met gejuich de Heere danken en dienen. U ontvangt daar wat u gezaaid hebt aan goede werken, die mag u daar maaien. Het genadeloon op uw gebrekvolle werken wordt daar uitbetaald. Maar ach, als dat alles was, als dit alles was wat in de hemel was, zou het dan een hemel zijn? Nee. Nu, zegt Bunyan, nu gaat u tot het paradijs Gods, waar u de boom des levens zult vinden en zult eten van die onverderfelijke vruchten. Het is de boom des levens, Christus. Hem zult u daar ontmoeten. Van zijn vruchten zult u daar eten. Dan zegt Bunyan, dan mag je gedurig spreken met de koning. U zegt misschien, maar dat is toch niet veel anders dan nu. Want nou bid ik toch ook gedurig de hele dag. En nou spreek ik toch ook de hele dag met mijn koning. Ja, maar dan zonder verhinderingen. En zonder dat er allemaal verkeerde gedachten tussendoor komen. En zonder dat de deurbel gaat als je eindelijk opening mag ontvangen. En zonder dat er een paar kinderen aan je deur staan, als je heel eventjes, als het ware, gemeenschap mag oefenen met hem. Iedere dag, de hele eeuwigheid, met Christus te mogen spreken. Dat is toch zalig, of niet? De eeuwigheid lang, zonder einde, onderwijs te krijgen uit de gezegende mond van Christus. Gedurig, eeuwig. Het eeuwig gezicht, zegt Bunyan, van de heilige genieten. Om God te kennen zoals hij u nu kent. Wij zien nu, als in een spiegel, in een duistere reden, wij kunnen nu God nog maar zo weinig kennen, maar hem dan te kennen zoals hij is. En weet u wat er in de Bijbel staat? God is liefde. Dus de onpeilbare, oneindige liefde te kennen. Nou, dat weet u wel. Als u in dit leven momenten mag hebben waarin u liefde mag ervaren van uw man of van uw vrouw, of liefde van uw kinderen, of liefde van een goede vriend of vriendin. Wat is dat zalig, hè? Dat is al op zichzelf al menselijke wijze zalig, dat je, als je liefde proeft, Dat kan niet lang genoeg duren, toch, als er liefde wordt beoefend. Maar dat wordt eeuwig in de liefde banen. Eeuwig de liefde proeven. Dat is, u voelt het al, ik kan het eigenlijk niet uitleggen, dus ik probeer het maar. Ja, dat is, ja, ach, ik kan het niet zeggen. En dan zegt Bunyan, dan zullen uw oren, die zullen verlustigd worden met het horen van de heugelijke stem van de Almachtige. Hebt u hier in het leven Gods stem gehoord? De stem van Christus gehoord? Het staat in de Bijbel, hè, mijn schapen die horen mijn stem. Dus die kennen de stem van de liefste. Zeg, hé, dat is de stem van mijn liefste. Dan spreekt hun hart op. Dan zit je in de kerk en is de dominee aan het preken. En dan hoor je opeens door die dominee heen, hoor je de stem van je liefste. En je hart maakt als het ware een sprong van vreugde. Het is hij die mijn ziel lief heeft. En dan tot in alle eeuwigheid zijn stem te mogen horen. En dan staat er ook nog, hè, dat die zielen, die worden gelijk gemaakt, zegt de Heer Jezus, aan de engelen. Dus zoals die engelen als gedienstige geesten eeuwig God aan het prijzen en aan het loven zijn, zo gaan die kinderen van God, die krijgen die eigenschappen om eeuwig te loven. En eeuwig verblijd te zijn. Zich eeuwig te verheugen in God. Gods vriendelijk aangezicht en wat vrolijkheid en licht heeft, wat tot in alle eeuwigheid op je neerziet, Gods vriendelijke ogen. Het is allemaal niet te zeggen. En het is ook voor iemand die het niet kent, is het ook niet te begrijpen. Wat zou daar nou aangenaam aan moeten zijn? Als u in dit leven iets ondervonden hebt van de vreugde, als je zijn stem hoort, als je hem mag ontmoeten, dat is onuitsprekelijk zalig en dan eeuwig. En dan, ja, dan dat grote wonder dat dan is voor zo'n zondaar, voor zo'n doorbrenger, voor zo'n walgelijke wegloop. Wat heeft God bereid voor zondaren, voor rebellen, die met God niks te maken wilden hebben, en ook na ontvangen genade nog zo vaak niet met God eens zijn? Wat heeft hij weggelegd als een erfenis, als een schat? En dan sterft hier de bedelaar, en die wordt daar zo onuitsprekelijk zalig. Daarmee trekt Bunyan wat lijnen. Zomaar iets van die heerlijkheid die wacht. Maar mensen, daar staat ook wat tegenover. Daar staat tegenover, als u die stem in uw leven niet hebt leren kennen. Als u deze Christus niet lief hebt. Als u dit vriendelijke aangezicht van God niet kent. Als u in het leven nooit hebt geroepen, wanneer komt die dag dat ik bij u wezen mag? Als u in het leven nooit bent opgetild boven dit aardse leven en er maar één verlangen overbleef om met Christus te zijn. Als u niet kent wat Paulus zegt, hè, ik word van tweeën gedrongen, enerzijds te blijven om uwentwil en anderzijds om ontbonden te worden, losgemaakt te worden, de tent pinnen en de tent touwen losmaken, ontbinden, om met Christus te zijn. Als dat uw verlangen hier nooit is geweest, dan komt u daar ook niet. Dan komt u daar ook niet. Dan moet ik altijd denken aan die gelijkenis van die rijke man. Van die arme Lazarus. Die arme Lazarus had hier in de wereld dan misschien niks. Zweren. en een paar honden. Die rijke man had hier dan wel alles. Maar als hij dan sterft, dan ziet hij Lazarus in de schoot van Abraham. Daar zie je die gemeenschap, hè, van die kerk ook daar. Lazarus in Abraham's schoot aan het uitrusten, eeuwig aan het uitrusten van die grote strijd die hier moest worden gevoerd. En tegelijkertijd zie je de rijke man in de hel. En weet u wat de hel daar uitmaakt? Daar is Gods stem niet. Daar is Gods vriendelijk aangezicht niet. Daar is die gemeenschap van heilige engelen en gezaligden niet. Daar is die onuitsprekelijke heerlijkheid niet. Daar is die eeuwige, onzeggelijke liefde van God niet. Wat is daar wel? Kou. Angst. Benauwdheid. Eenzaamheid. Haat. Wroeging. Spijt. Daar is dat eindeloze had ik maar. Daar is die worm die niet sterft, die eindeloos knaagt. Waarom heb je niet gewild? Waarom heb je voor een klein beetje levensvreugde in deze wereld nou die eeuwigheid geriskeerd? Waarom heb je nou op aarde God niet gezocht? Waarom heb je niet geroepen, geef mij de Heer Jezus of ik sterf? Waarom heb je de zonde niet gehaat en ben je er niet van gevlucht als de pest? Waarom heb je de zonde ingedronken, heb je ermee geknuffeld? Waarom heb je de liefde van God vertreden voor een beetje geld en een beetje goed? Waarom heb je alles, de hele eeuwigheid, de hele zaligheid opgeofferd voor dat schoteltje linzenmoes, dat heel kleine beetje levensgeluk? Waarom heb je deze eeuwige rampzaligheid en pijn? Waarom heb je dat verblijf in die gitzwarte duisternis waar dat vuur niet uitgeblust wordt en waar die rook van hun pijniging opgaat tot in alle eeuwigheid? Waarom heb je dat geriskeerd voor die carrière? En waarom voor die vrienden? En waarom voor die hobby? Hoe kun je nou een eeuwige rampzaligheid verkiezen voor een patiënt? Hoe kan dat nou? Hoe kun je nou lekker een uurtje extra slapen verkiezen boven het lezen van Gods woord en het zoeken van zijn aangezicht, terwijl je drommels goed weet dat er een eeuwige rampzaligheid wacht als je blijft wie je bent? Hoe kan dat nou? Dus enerzijds is een onuitsprekelijke heerlijkheid, anderzijds is een onuitsprekelijke rampzaligheid. Die onuitsprekelijke heerlijkheid wordt u vanavond van Gods wegen aangeboden. U kunt allemaal zalig worden door het bloed van Christus. Er is een hemelse heerlijkheid die aan al de zondaren op deze wereld moet worden voorgehouden en moet worden voorgesteld. Er is een bruiloftsmaal waarmee de heerlijkheid mee wordt bedoeld. Daar wordt u allen welmenend toe genodigd. U wordt allen gedrongen en gedwongen in te komen. En waarom verkiest u dan toch de dood boven het leven? Waarom? Is daar nou één reden voor? Je moet daarover nadenken. Want u zegt, ja, ik kan niet kiezen om me te bekeren. Nou, dat zal waar zijn, maar u kan echt wel kiezen om voor de rampzaligheid te kiezen. U kunt ervoor kiezen om wel bewust u te verharden. En weet u, we moeten daar toch met elkaar rustig over nadenken. Want als God bereid is geweest om zijn enige geboren zoon, zijn liefste, naar deze aarde te zenden, hem te laten vernederen in een beestenstal. Als God gewillig is geweest om zijn zoon te laten vertreden, te laten verbrijzelen, te laten kruisigen, te laten sterven, om zondaren uit die rampzaligheid te redden, zou dat geen reden zijn om te denken dat die rampzaligheid toch wel heel erg moet zijn? Begrijpt u? Als God zo'n groot offer wilde schenken, zou dat niet zijn omdat er een hele grote rampzaligheid tegenover staat? Dat God al die eeuwenlang nog steeds dienaren uitzendt, in alle soorten en maten, om zondaren te waarschuwen voor die rampzaligheid, zou dat niks te zeggen hebben over de ernst van de zaak? Zou het niks te zeggen hebben dat de Heer Jezus voor de stad Jeruzalem staat? En hij gaat klagen, hoe menigmaal heb ik u willen bijeenvergaderen. Gelijkerwijs in hen haar kiekens en de tranen rollen over zijn gezegende wangen. Zou het niks te zeggen hebben? Als de Heer Jezus op weg is naar het kruis en de vrouwen achter hem wenen. Nou, met eerbied gesproken, de zaligmaker had genoeg aan de pijn en aan de moeite die hij lijden moest op dat moment. Hè. Maar hij keert zich om en hij zegt, ween nou toch niet over mij, maar over jezelf en over je kinderen. Zou het niks te zeggen hebben? Zou het niks te zeggen hebben? Waarom nemen we het niet serieus? Waarom? Voor een beetje linzenmoes, dat eerstgeboorterecht verkocht. Lieve vrienden, bekeert u. Verlaat, vergeet wat ooit u kon bekoren. En zoek God, zoek Christus, zoek verlost te worden van uw zonde en van uw schuld voor het eeuwig te laat is. Voordat je straks je ogen opslaat in de hel. Laat je niet betoveren door deze wereld. We hebben een preek gehad pas bij ons. Over die man die zijn land had wel gedragen en schuren erbij gebouwd en alles. Geld als water, mijn ziel neemt rust. Betoverd door het geld, betoverd door de welvaart. Nou kun je rust nemen. Nou komt het allemaal goed met je. En in die nacht stierf hij. Laat u niet betoveren. Door te denken. Eerst school afmaken. Toch eerst trouwen. Toch eerst dit. Toch eerst dat. Gij dwaas. Deze nacht. Kan God de ziel van je afeisen. En sla je je ogen op in de rampzaligheid. En dan. En daarom weet ik me vanavond geroepen. Om het u zo voor te houden. Met als doel. Dat de schrik des Heren u zou bewegen. Tot het geloof. Paulus zegt dat wij dan wetende. Hij wist daar wat van. Wij dan wetende de schrik des Heren. We weten waar we het over hebben. Wij weten dat het waar is als u sterft buiten Christus, dat u voor eeuwig verloren gaat. En het hoeft niet. Er is een weg. Er is een middel om die welverdiende straf te ontgaan. En wederom tot genade te komen. Er is bloed tot verzoening. Er is uit zijn zijde, toen die speer daarin gestoken werd, is daar een fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid van bloed en van water. Tot afwassing van al uw zonden, tot afwassing van de smet der zonde, tot heiligmaking. Alles is in Christus voorzien. En daarom gaan die dienaren nog steeds uit. En daarom nodigen ze nog steeds. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. O alle gij dorstige, kom tot de water. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ik heb het u al zo vaak gezegd, maar ik blijf het u zeggen. Al zult u me er misschien om haten, maar ik blijf het u zeggen. Christus is aan het kruis genageld. Hè? En dan staat er in de psalmen dat zijn ribben te tellen waren. Hij is zo ver uitgerekt om hem te martelen. Dat zijn armen niet wijder uitgestrekt konden zijn. En zo is hij opgeheven aan het kruis. En zo hebben zijn armen wijd uitgestrekt gehangen naar de gehele wereld als een zichtbare prediking. Dat de hele wereld en alle zondaren welkom zijn om zalig te worden door zijn bloed. En daarom hebben we vorige week op een andere plaats gesproken uit Jesaja 5. Wat had ik meer aan mijn wijngaard moeten doen? Wat ik niet gedaan heb. Wat heeft Christus meer moeten doen? Wat heeft God meer moeten geven om u ervan te overtuigen dat het ernst is? En dat het welmenend is. Dat het ernst is dat u eeuwig omkomt buiten Christus. Maar dat zijn nodiging welmenend is. En daarom, hè, u kunt me om de oren slaan met uw dogmatiek, dat mag hoor. Maar dat zal straks niet gaan als u straks voor de rechterstoel komt te staan van Christus. Dan klinkt er maar één boodschap. Gij het niet gewild. En denk er niet aan dat je één ding terug zou kunnen zeggen. Ja maar. Nee. Gij het niet gewild. En dat is ook zo mooi, Jesaja 5, moet maar lezen vanavond. Dan vraagt de profeet dat. Wat had hij meer moeten doen? En er volgt geen antwoord. Want hij kon niet meer doen dan zichzelf vernietigen tot in de dood. Tot in de vervloekte dood des kruises. Meer kon hij er niet aan doen. En daarom, zondaren, vuile zondaren, die voor God niet kunnen bestaan, er is doen aan. Roep dan die geest in. Kom, o dierbare Heilige Geest, overtuig me van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Gebruik de wet maar, o Heilige Geest, om het te tuchtigen tot Christus. Gebruik het snoeimes van de wet maar om me af te houden van die oude stam en me in te enten in Christus. Verneder me maar, breng me maar tot de dood toe. Dat ik met heel mijn bestaan de laatste adem uitblaas. En ik met Paulus zeggen kan, ik ben met Christus gestorven. Maar ik leef. Want Christus leeft in mij. Roep die geest aan of die de kinderleider wil zijn in uw leven. U bij de hand wil nemen en u wil leiden tot in het hemels Jeruzalem. In dat genadeverbond, daar is in alles voorzien. Er is betaling voor de schuld. Er zijn predikers die uitgaan om u te nodigen en te lokken en om u te dringen en te dreigen. Maar er is ook een Heilige Geest beloofd, hè? Lees maar na in doopformulier. Die geest is ook aan u beloofd. Om al datgene uit te werken wat u niet kan. Maar roep hem dan aan en zing dat psalmversje dan van psalm 81, bij dagen en bij nachten. Eist van mij vrijmoedig, al wat u ontbreekt, ik schenk het Zo gij het smeekt, mild en overvloedig, o Heere, ik heb het niet. Nee, maar de kabinetten van het genadeverbond zijn vol met alles wat u ontbreekt. Smeek er dan om. Roep hem dan aan. Nu hij nabij is, want weet u, dan moet we stoppen. Maar weet u, in Jesaja 5, weet u wat het gevolg is als dan de profeet gaat vragen wat God daar nou meer aan had moeten doen aan die wijngaard? Dan volgt er geen antwoord. Dus hij heeft er alles aan gedaan. Ze hebben geen argumenten om te zeggen waarom ze toch onbekeerd zijn. En wat gaat de Heer dan doen? Dan gaat hij die omtuining wegnemen en de wijnpersbak afbreken. Dan neemt God de bediening weg. Ik heb het vaker gezegd. Maar we spelen met vuur als we onder deze bediening en bedouwing van Gods geest onbekeerd blijven. Want dan neemt hij de kandelaar weg. En daarom bekeert u. Voor uzelf. Maar ook voor uw kinderen. Want anders neemt hij die kandelaar weg en plaatst hem op een andere plaats. Lees maar de eerste hoofdstukken van Openbaring. Wat Christus het zegt. Hè? Bekeert u nou, want ik zal u haastiglijk bijkomen. En ik haal de kandelaar van zijn plaats weg. En dan heb je niets meer. Dan geef ik u over aan de verharding. Aan uw onbekeerlijkheid. Dan krijgt u wat u per se wilde hebben. Leven zonder God, maar veel erger. Een eeuwigheid zonder God. En daarom vanavond, kinderen van God, verheugt u in de zaligheid die wacht, maar tegelijk verheugt u maar met beving. Want tegelijkertijd leven we op de aarde met zielen om ons heen die niet naar deze eeuwigheid reizen. Die niet naar deze zaligheid reizen, maar naar de eeuwige rampzaligheid. En daarom we verheugen ons en tegelijk beven. Want hoeveel zijn er nog die ongered en onverzoend zijn. Ze vallen dagelijks om ons heen weg. Zielen die de eeuwigheid gaan aandoen. Bid dan voor uzelf en voor elkaar en voor mij. En bid de Heere des oogstes om arbeiders, alstublieft. Of die die uit wil stoten in zijn wijngaard. Hoe en wat, er maakt niet uit. Maar dat er jonge mannen zijn die door zijn geest worden aangegord om dit woord te verkondigen. Want het moet doorgaan. Het is nood. Het is ernst. Bid u erom. Boven alles die geest inroepen. Kom aan. Van de vier winden des daags. Doorwaai de hof. De gemeenten. Ons hart. Dood alles wat van ons is. En geef die zoele en zuiden wind om alles tot leven te wekken wat Christus is. Ach, het was misschien vanavond niet aangenaam. Maar ik hoop dat u begrijpt dat ik uw eeuwig zielenheil hoop te dienen. Neem geen rust voor u het weet. Voor u het getuigenis van de geest mag hebben in uw hart. Dat u een kind van God geworden bent. Dat u een erfgenaam bent geworden van Christus. Mede-erfgenaam met Christus van de eeuwige zaligheid. Laten we eindigen. Heere machtige, heilige God in de hemel. Wat kunnen we ons onmachtig voelen. Om iets te stamelen van die hemelse heerlijkheid. En tegelijk zo onmachtig. Om met genoeg ernst en genoeg aandrang te spreken. Van die eeuwige rampzaligheid. Heere, wij kunnen ze niet bewegen. Wij kunnen ze niet bekeren. Wij kunnen niets. Maar u hebt beloofd. Dat u door de dwaasheid der prediking heen zalig zult maken. Degene die geloven. U hebt beloofd. Dat u uw heilige geest zal paren aan uw woorden. Dat die roeping die vanavond geklonken heeft, krachtdadig en inwendig mag worden toegepast door uw Heilige Geest. O, kom dan toch, Schepper Geest. Wil dan doden vanavond levend maken. En dodigen verlevendigen. Geef dat uw kinderen mogen wandelen als hemelburgers. Zoals de apostel het zegt, laat uw wandel in de hemel zijn. En geef dat degenen die er vreemd van zijn, vanavond naar huis zullen gaan, getroffen en verslagen, om u aan te lopen als een waterstroom, en mogen dan uw kinderen eromheen staan en meezuchten. O Heere, leer ons om ongeredde zielen te dragen en aan de voeten van u, o Heer Jezus, te leggen. Ontferm u toch over alles wat nog niet gered is, ook vanavond, Heere. Gedenk aan die kindertjes. Sommigen zijn onder de indruk en sommigen zijn zo bewogen ook door uw woorden. Tegelijkertijd, Heer, als ze opgroeien en de wereld gaat alles harder trekken. O Heer, wat kunnen ze dan ver weg raken? Hou ze dicht bij u, Heer, en neem onze kinderen. Het zijn toch uw verbondskinderen, o Heer, neem ze dan en houd ze vast. En vervul uw belofte die u aan ze gedaan hebt in de doop. O Heer, wilt u ze toch afsnijden van die oude Adamstam en inenten in Christus. Zodat we mogen weten dat onze kinderen, als ze ons ontvallen, eeuwig zalig zullen zijn. Heere, brengt u ons weer veilig thuis. Heb dank dat vanavond weer mocht. Wilt u het zegenen, ondanks alle gebrek. En mogen we elkaar volgende week weer ontmoeten als u het geeft. Om de Heer Jezus wil. Amen. Graag met elkaar zingen tot slot. Psalm 25. Vers 6. Wie heeft lust om de Heere te vrezen? Het Allerhoogste en het Eeuwige Goed. God zal zelf zijn leidsman wezen en leren hoe hij wandelen moet. Het goed dat nimmer meer vergaat, zal hij ongestoord verwerven. En zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven. Psalm 25, vers 6.